Informatie is net als eten, daar kijkt u raar van op. Maar de twee hebben meer met elkaar gemeen dan u wellicht denkt. Van beide krijgen we namelijk veel te veel binnen. En dat is niet goed. Niet voor het gedrag en het heeft zelfs gevolgen voor de gezondheid. En daarom moeten we op dieet, want overdaads gaat. Maar het is geen normaal dieet, want we hebben het over een informatiedieet. Bij ons de gastauteur Guus Pijpers van het boek op informatiedieet. Ja, we zijn geen familie, hè?
Nee, zover ik weet niet.
U heeft het nagezocht, ik niet.
Klopt.
Nee, niet mijn neef, mijn oom, nee, niks. Oké, het boek gaat over twee zaken. Hè? Veel info en wat moet je ermee?
Nou, eigenlijk zoals ik ook al schrijf, op informatiediëten wil zeggen minder informatie, maar wel van betere kwaliteit. Liefst informatie die op de juiste plaats, juiste persoon, juiste tijdstip de goede informatie geeft. Ja. Voor je besluiten, je dagelijkse besluiten.
En daar ligt de parallel met het eten.
Ja, de parallel ligt eigenlijk met mijn vrouw. Die heeft al 10 jaar lang een voedingsadviespraktijk, gezond gewicht. Ja. En wat zij doet is het eetgedrag van mensen veranderen. Zeg maar vooral tussen de oren. En ik doe eigenlijk hetzelfde. Ik verander het eetgedrag, het informatiegedrag van mensen, managers. En ook vooral tussen de oren.
Ja, is dat trouwens die mevrouw in dat roze pakje die daar op goed gewicht ook die daar foto's staat te maken?
Dat klopt, ja.
Oh ja, goed, dat is de voedingsdeskundige. Ah. Ja, oké. Okay. Goed, dus vandaar de link met het eten. Vroeger hadden we nooit zoveel informatie, dus toen hadden we ook hier geen last van. Hoe komt het dat we toch zo'n drang hebben naar informatie?
Nou, dan moet ik even een correctie toepassen, want wat veel mensen niet weten, 1455, boekdrukkens, 1500.
Daar begon 40, de ellende al mee.
40 miljoen boeken. En toen zeiden sommige mensen al, we hebben wereldveel boeken. Dus ja, toen hadden ze al een gevoel van te veel informatie. De laatste tijd zijn er 2 dingen bijgekomen. Dat is dat mensen heel snel andere mensen kunnen vinden. Mm-hmm. Ja, met internet heb je gewoon te veel informatie. En voor sommige mensen is dat te veel, voor anderen niet. Ja. Te veel, dat bepaal je eigenlijk zelf. Dat is net als met een aantal andere zaken.
Ja, maar het merkwaardige is, of het grappige is eigenlijk, dat in de tijd van toen de boekdrukkunst net uitgevonden was, mensen dus kennelijk ook al een soort van schuldgevoel hadden over het feit dat ze het allemaal niet aankonden, al die boeken. Ze zeiden niet van, oh wat heerlijk dat al die mogelijkheden er zijn. Nee, die mogelijkheden die vormden een belasting.
Ja, dat klopt. En eigenlijk zie je nou, mensen zijn eigenlijk van nature heel nieuwsgierig. Dat is ons probleem eigenlijk. Dus ze willen alles graag weten. En met internet, al die websites. We willen overal op de hoogte van zijn, alles weten. Terwijl mijn stelling is, nou, tuurlijk, maar je kunt niet overal specialist in zijn. Je moet een aantal dingen moet je goed in zijn. En andere dingen, ja, dat neem je zo mee. Maar dan je hoeft niet alles te weten.
Nee, je hoeft niet alles te weten. Maar goed, hoe blijf je gezond qua informatie? Hoe pas je die selectie toe?
Nou, je moet een aantal dingen, zoals ik ook in mijn boek beschrijf, moet je doen. Eerst en het belangrijkste, dat je niet te veel moet steunen op technologie. Je moet vooral steunen op andere mensen. Andere mensen, dus je vrienden, je buren, je kennissen binnen de organisatie. Ja, mensen houden van mensen, zeg ik. Mensen zijn sociale wezens. En de beste zoekmachine zijn ook altijd mensen. En niet Google.
Want die
of hoe
mensen, die vrienden, dat is al een bepaalde selectie. Dus daar heb je interesse mee gemeen. Dat is een goede zoekmachine in feite.
Nou, ik draai het liever om. Ik zeg, die vrienden kennen jou, wat ik noem informatieprofiel. Dus die weten waar jij geïnteresseerd in bent.
Ja, ja.
En als die vrienden met jou praten, dan gaan ze niet over onderwerpen praten waar jij niet geïnteresseerd in bent. En omgekeerd natuurlijk ook. Dus wij weten van andere mensen min of meer waar ze geïnteresseerd in zijn. Daarom zijn het ook onze vrienden. Terwijl als je kijkt via die technieken als communities en noem maar op, ja, dat duurt een hele tijd voor je erachter bent.
Ja. Maar goed, iedereen, ook in de niet-vriendschappelijke sfeer, gewoon op je werk. Je werkt met internet en met e-mail. Ja, hoe kun je dat inperken? Want iedereen krijgt het. En ik begrijp ook van mensen op kantoren dat ze dagelijks soms al een uur bezig zijn om al die mailtjes weg te gooien, bijvoorbeeld.
Nou, ik heb 2 praktische tips. De eerste is train je afzender. Mm-hmm. Heel duidelijke stelling. Als de afzender namelijk niet weet dat jij je stoort aan een e-mail of documenten of al die weekbladen, ja, hoe kan hij of zij dan weten dat het te veel of de verkeerde informatie is? Dus train je afzender.
Dus je moet iedere keer reageren en zeggen van dit wil ik niet en dit dat wil ik wel.
Ja, dat doe je toch in een gesprek ook. Dan zeg je toch ook tegen mensen van je ontbreekt ze en zeg je sorry, niet mijn interesse. En de tweede tip, dat is een belangrijke. Als je informatie uitzendt, wat we hier doen, ken je doelgroep. Dus weet waar je informatie, je boodschap op richt.
Ja.
Als je weet, dan kun je heel specifiek namelijk de boodschap richten op de persoon. Dus weet wat voor taal hij of zij spreekt. Nou, kijk maar naar de overheid. Hè. Die heeft een groot probleem omdat ze de massa moet bereiken. Maar sommige mensen zijn echt heel geïnteresseerd in andere mensen. Ja, half miljoen Nederlanders kan niet lezen of schrijven. Hoe bereiken die? Mm-hmm. Niet via de mail en ook niet via de kranten of de tijdschriften.
Hoe dan?
Echt, mensen werken met mensen. Dus dan moet je eigenlijk persoonlijke aandacht geven op plaatsen waar die mensen komen. Ja. Dus gemeenschapshuizen.
Ik zit bijna weer te denken aan de dorpsomroeper.
Nou ja, de parallel wordt vaak getrokken. Ik beschrijf in mijn boek ook het verhalen vertellen. Wat mensen eigenlijk graag doen. Ook naar verhalen luisteren. Kijk maar naar een tv, hè, de soaps. Hè, hoogte- en dieptepunten uit het leven van iemand. Dus het verhalen vertellen moet je eigenlijk terugbrengen. We zeggen zelfs ook, hè, we zitten hier bij BNR, dat een goede CEO is een goede verhalenverteller. En dat klopt ook.
Zeg maar, in zo'n bedrijf, als daar nu heel veel informatie binnenkomt, wat heeft dat voor gevolg?
Nou, het gevolg is, en dat was steeds meer zichtbaar, dat mensen informatie gaan missen voor hun besluitvorming. Dat zij in vergadering zijn. En
want ze zijn niet in staat om in de tijd die zij ter beschikking hebben de krenten uit die enorme pap te vissen.
Ja, de informatie is gewoon te veel. Dus uit al die e-mails zitten er 2 of 3 belangrijke bij. Mm-hmm. Maar ook omdat de tijd steeds sneller gaat. Hè, noem maar op, aandelen, prijzen stijgen, dalen per dag. Nou, die mensen die dat zouden moeten weten, die zijn of niet online of die zitten in vergadering. Dus een besluit dat ze direct kunnen nemen, dat lukt gewoon niet meer.
Maar betekent het in feite dat ze, omdat ze niet goed kunnen selecteren, dat ze belangrijke informatie gaan missen?
Ja. En omdat bij het selecteren hoort eigenlijk ook filters. Dus je moet je filters instellen. Dus je moet je omgeving, wat ik net zei, trainen, leren. Welke informatie je wel niet of niet nodig hebt. Wat je moet doorlaten. Welk niveau. Ja. En ik vergelijk het wel eens met die soap, wat ik net zei. Hè. De soap, daar zie je mensen ook nooit afwassen of boodschappen doen. Alleen de hoogte- en dieptepunten. En dat is waar wij mensen ook op reageren.
Ja. Zeg, en wat heeft het voor persoonlijk voor mensen tot gevolg als ze zoveel informatie moeten verwerken en moeten selecteren iedere dag? Nou, want ze voelen zich belaagd, hè?
Ja, ik ken zelfs mensen die hartkloppingen krijgen. U noemde al angst, schuldgevoel. Dat is echt waar. Sommige mensen hebben hele stapels papier, tijdschriften, documenten thuis liggen. En die denken echt van ja, dit moet ik ooit nog eens doorlezen.
Ja.
Maar ze kunnen zich ook afvragen, ja, waarom moet ik dat doorlezen? Waar moet ik op al die abonnementen geabonneerd, op die tijdschriften geabonneerd zijn? Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Je kunt ook zeggen, nou, ik wil goed zijn in een paar onderwerpen. En de rest vraag ik gewoon andere mensen als ik informatie nodig heb.
Ja, ik las in het boekje ook nog dat een van de verschijnselen die kunnen voorkomen als iemand zich belaagd voelt, al die informatie, dat hij gewelddadig wordt.
Ja, geweldig.
Kennen we daar concrete voorbeelden van?
Nou, ik heb ze niet concreet zelf gezien in mijn praktijk. Maar je kunt je wel voorstellen dat op een gegeven moment mensen gaan gooien met boeken of tijdschriften of rapporten. Ja, die ontploffen. Letterlijk of figuurlijk, ja.
Ja, goed. Maar we moeten dus in ieder geval zorgen dat de zaak wordt gestroomlijnd. Moet je daar mensen voor inhuren die kunnen selecteren, die kunnen filteren?
Nou, ze zouden mij kunnen inhuren natuurlijk. Maar los daarvan, ik noem mezelf af en toe informatiecoach. Dus ik help mensen hoe ze met informatie om moeten gaan. Maar dat doe ik niet bij iedereen. Ik doe het bij een paar mensen. En de rest gaat gewoon via het normale netwerk, via de koffieautomaat.
Vertel daar eens wat over. Want wat zijn het voor mensen? Dat zijn mensen uit uw kennissenkring of...
Nou, het zijn vaak topmanagers, omdat topmanagers het voorbeeld geven. Als een topmanager zeg maar om 9 uur op het werk komt, dan komt de rest van de organisatie om 5 voor 9. 8 uur, 5 voor 8. Nou, als topmanagers zelf het voorbeeld stellen op de manier waarop ze e-mail uitzenden, waarop ze in de vergadering efficiënt vergaderen, dan volgt de rest van de organisatie zelf.
Ah, ja.
Dus dat soort zaken help ik hen mee.
Ja, er is ook altijd gezegd van, op den duur, de kranten en zo. Mensen kunnen allemaal hun eigen informatie bij elkaar halen op internet. Maar ja, dat is de grote hooiberg, hè, waartoe je elkaar veroordeelt.
Ja.
Je hebt toch op een of andere manier heb je dus selectie nodig. Het zij door een krant of het zij door wat anders.
Nou, het grote voordeel van een krant, überhaupt van een traditionele media, is dat zij een redactieslag voor jou doen. Dus zij bepalen wat zij interessant vinden.
Ja.
Als laatste tip kan ik misschien nog geven dat mensen vaak ook niet meer informatie nodig hebben, maar meer tijd voor reflectie.
Okay.
Want vaak heb je al genoeg informatie, maar heb je gewoon geen tijd om er goed over na te denken.
Goed, het is ook hoopgevend in ieder geval voor al die kranten die nog wel eens ter discussie staan.
Zeker.
Bedankt Guus Pijper, auteur van het boek Op Informatiedieet.